Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Daarom genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen bidden. Barmhartige en heilige Vader, wij komen tot u in de naam van de Heer Jezus om uw zegen te vragen over deze samenkomst. En wij bidden om het vrijmachtige en soevereine en verlichtende werk van de Heilige Geest in ons midden. Heere, dooradem deze samenkomst, zoals u in de beginnen dode stof hebt doorademd, geeft u leven. Geeft u een herleving. Geeft u dat geestelijke slapende ontwaken zullen en dat alles, Heere, tot meerdere eer en glorie van uw naam. Dat deze avond de naam van Jezus zal worden grootgemaakt. Dat zijn woord rijk zal worden uitgedeeld deze avond. Heere, geef veel genade. Wilt u maar spreken en tot uw heerlijk doel komen en ons vormen tot mannen en vrouwen naar uw hart. Wij belijden u onze zonden. Ja, Heere, we zeggen u dank dat we als kinderen van u mogen leven uit de positionele vergeving van onze zonde. Maar onze dagelijkse zonden vertroebelen onze relatie met u. En daarom dat het zo nodig is dat wij onze zonden nog belijden. Heere, alle hardheid van de hart, alle geestelijke onverschilligheid, alle immoraliteit en zonde en overtredingen en ongerechtigheid. We belijden het aan u. En we zeggen u dank dat u getrouw en rechtvaardig bent om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dank u wel, Heere, voor de vergeving van al onze zonden door het bloed van de Heer Jezus Christus. Amen. Broeders en zusters, we gaan met elkaar luisteren naar een optreden van Anja van den Ham.
Heb Gods lief bovenal, met heel je hart, met heel je ziel, heel je verstand, en met al je kracht en je naaste.
We willen met elkaar uit de Bijbel gelezen, gemeente. En dat willen we doen naar aanleiding van Romeinen hoofdstuk 13. Romeinen hoofdstuk 13, vers 8 tot met vers 10. Een van de tekenen van de eindtijd is dat de liefde zal verkillen. En een ander teken van de eindtijd is dat Paulus schrijft aan Timotheus dat er een tijd zal komen dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid van Gods woord afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u wees nuchter in alles, leid verdrukkingen door het werk van evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. Nou, met dat op de achtergrond lezen wij met elkaar uit Romeinen, hoofdstuk 13, vanaf vers 8. Waar Paulus schrijft, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet. Tot zover de schriftlezing deze avond. Gemeente, in voorbereiding op de overdenking van Gods woord zingen wij het lied 242 uit de opwekkingsbundel. Opwekking 242. Met vreugde zal ik tot u zingen. En we zingen dit lied dan ook twee keer. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. 1 op de 6 Nederlanders heeft ernstige schulden. Iemand heeft eens gezegd, je hebt 3 soorten mensen. Je hebt mensen die hebben en mensen die niet hebben. En je hebt mensen die niet betaald hebben voor wat ze hebben. En van deze laatste lopen er meer rond dan je zou vermoeden. De gemiddelde Nederlander heeft ongeveer 32.000 euro schuld. 32.000. Dat kan natuurlijk allerlei begrijpelijke, soms ook verdrietige oorzaken hebben. Maar soms is de reden voor deze schulden gewoon gelegen in een verkeerd uitgavenpatroon. Bijvoorbeeld dat we kopen op afbetaling. Zonder eerst voor die aankoop of die bijzondere vakantie te sparen, afgezien natuurlijk van de hypotheek voor het huis. Veel mensen zie je dan wegzakken in het moeras van de schulden en kunnen er op eigen kracht niet meer uitkomen. 20%, let u op, 20% van de gehuwden noemt als een van de redenen om de relatie te beëindigen, is schuldenproblematiek. Financiële problemen. Nou, ik hoop van harte dat niemand van jullie zich in deze situatie bevindt. En als dat wel het geval is, dan wil ik je oproepen om hulp te zoeken. Misschien dat wij je met een aantal Bijbelse adviezen daarbij van dienst kunnen zijn. Maar een schuld waar velen van ons zich niet van bewust zijn, maar die we wel degelijk hebben, is die waar Paulus over spreekt in Romeinen 13 vers 8. Hij zegt, wees niemand iets schuldig, ja, wacht even, dan elkaar lief te hebben. De verantwoordelijkheid om elkaar lief te hebben, wordt door de Heer als een schuld gezien. Ja, een schuld die je niet kunt inlossen. Wat dat betreft blijven wij schuldenaar bij elkaar. Nu heeft Paulus in het voorgaande gedeelte in Romeinen 13 vers 1 tot 7... gesproken over wat wij de overheid verschuldigd zijn in onze situatie, de Nederlandse staat. De overheid is, net als het huwelijk, broeders en zusters, een instelling van de Heere God. Het is geen bedenksel van mensen, maar de Heere God heeft een overheid gegeven. En het is zijn wil dat wij haar belasting, tol, eer en respect geven. We zijn haar dat verschuldigd. Nu, in de verse 8 tot 10, heeft hij het over wat wij elkaar verschuldigd zijn, namelijk liefde. En hij roept ons op om daar ernst mee te maken. Op de rekening die ons vanavond gepresenteerd wordt, staat eigenlijk maar één woord, en dat is het woord liefde. Hoe passend je liederenkeuze. Dat is leiding, hè? Dat is leiding. Mooi. Weet u, die liefde is vanaf Romeinen 12 vers 8 het centrale thema in de Romeinenbrief. In de eerste 11 hoofdstukken heeft hij geschreven over Gods ontfermingen en barmhartigheden, over al Gods genade bewijzen aan ons. En dat, hij heeft het ene op het andere gestapeld en dat gebruikt hij nu als lanceerplatform om u en mij op te roepen tot daadwerkelijke naaste liefde. Dit ene woord, liefde, toegepast in de kracht van de Heilige Geest, is het antwoord op bijna alle problemen en zeker relationele problemen. Nu, onze tekst is opgebouwd rond 3 eenvoudige vragen. Vraag 1, waarom moeten wij lief hebben? Vraag 2, wie moeten wij lief hebben? En vraag 3, hoe moeten wij lief hebben? Waarom, wie en hoe? Waarom moeten wij lief hebben? Nou, zegt de apostel, omdat dat een schuld is. Wees niemand iets schuldig, ja, dan elkaar lief te hebben. Dat is iets wat we elkaar verschuldigd zijn. Voordat we daarop ingaan, eerst iets over die eerste 4 woorden waar vers 8 mee opent. Die 4 woorden, wees niemand iets schuldig. Het gebod om niemand iets schuldig te zijn roept ons op, broeders en zusters. En let op, het is geen studeerkamertheologie. Als je in de kerk zit met het idee van, nou, ze hebben niets over mijn dagelijks leven te zeggen in de kerk, ben je hier niet aan het goede adres. Want in de kerk gaat het juist over je dagelijks leven. Dagelijks leven is geestelijk leven. Er zit geen verschil wat dat betreft tussen de zondag en de maandag. En we hebben het nu dus over de praktijk van ons dagelijks leven. En nou zegt Paulus hier, zijt niemand iets schuldig, laat met andere woorden je rekeningen niet onbetaald ergens in een laadje liggen. Betaal je belasting, je tol, voldoe aan je financiële verplichtingen. Het gebod staat hier in de tegenwoordige tijd en dat betekent dat wij gedurende ons hele leven gekenmerkt moeten worden als mensen die boter bij de vis geven. Die hun rekeningen betalen. Wees niemand doorgaand iets schuldig. Geen enkele schuld mag blijven staan. Christenen moeten er juist onbekend staan punctueel hun rekeningen te betalen. Aan hun verplichtingen te voldoen. Als kinderen van God horen wij geen schulden te hebben. En mensen, gemeente, daar kun je niet een loopje mee nemen. Je kunt je daar niet makkelijk onder vandaan wringen. Want een gelovige zijn rekeningen onbetaald laat liggen en voortdurend allerlei uitvluchten bedenkt om niet aan zijn verplichtingen te voldoen. Maar ondertussen wel, weet ik wat voor uitgaven doet. Op afbetaling, zo iemand maakt de naam van zijn heiland te schande en verzwakt het christelijk getuigenis. Betaal je rekeningen, voldoe aan je verplichtingen. Weet je, er was eens een jong gelovige man. Het is nog maar een paar weken geleden dat hij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest tot geloofsaanvaarding was gekomen van de Heer Jezus Christus. Een oude zakenrelatie van hem die zijn verleden kende, hoorde het nieuws en belde hem op. En zeg, wat heb ik gehoord, ben je godsdienstig geworden? Inderdaad, dat heb je goed gehoord. Ik ben christen geworden. Ik ben een kind van de levende God. Dan ga je zeker ook elke week naar de kerk. Jazeker. Ik heb geen samenkomst gemist. Heerlijk joh, mag ik je uitnodigen om een keer te komen? Ja, dan ga je ook zeker stoppen met roken, vloeken en drinken. Ja, zeker ben ik daarmee gestompt. Al het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Ik ben een nieuwe schepping in Christus. Nou, dan ga je zeker ook al je oude schulden nu afbetalen. Waarop de man van zich afbijt met de opmerking, dat heeft niets met geloof te maken, dat zijn zaken. Nou, gemeente, die broeder heeft het mis. Dat heeft wel degelijk met geloof te maken. Het is van het allergrootste belang om naar je overtuiging te leven. Om daarmee de naam van de Heer Jezus te eren en zijn woord te gehoorzamen. Als jij de Heer Jezus Christus mag kennen in een zaligmakende relatie, dan zegt hij in dit openingszinnetje van vers 8, laat het zien dat je mij kent. Hoe dan, Heere? Door je rekeningen te betalen. Laat het zien dat je mij lief hebt. Hoe dan? Door aan je financiële verplichtingen te voldoen. Maar er is één schuld, gemeente, die we onmogelijk kunnen voldoen en waar wij dus ons hele leven lang aan moeten blijven werken. En om deze schuld is het de apostel Paulus in onze tekst te doen. Hij zegt, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Met andere woorden, laat geen schuld onbetaald, uitgezonderd, ja natuurlijk die blijvende schuld om elkaar lief te hebben. Blijvend is een blijvende schuld. Dat is ook weer niet zo verwonderlijk natuurlijk als je bedenkt dat de Heer ons heeft lief gehad toen wij nog dood waren in zonde en overtredingen. Bedenk maar eens alles wat de Heer in Christus voor ons gedaan heeft. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Hij heeft ons uitverkoren en als zonen aangenomen. Hij heeft ons verlost en onze zonden vergeven. Hij heeft ons de verklaring van onschuld gegeven, de rechtvaardigmaking. Hij heeft ons verzegeld tegen de dag van de verlossing. En daarbij heeft de Heere zijn liefde in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus als de Heere zegt, ik wil graag dat je mij lief hebt en dat je je naaste lief hebt, dan doet de Heere geen beroep op je eigen liefde. Want de mens is van nature geneigd om God en zijn medemens te haten. Van jezelf heb je geen liefde. En daarom heeft de Heere je deelgegeven aan zijn liefde. Hij heeft zijn liefde in jouw hart uitgestort. Johannes zegt, wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Heren, is de liefde van God aan ons geopenbaard, onthuld, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Heren, is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. En dat besef, broeders en zusters, maakt dat wij onze liefdeschuld nooit kunnen inlossen. We zullen ons hele leven daaraan moeten blijven werken. Hier op aarde staan wij wat de liefde betreft altijd bij elkaar in het rood. Je kunt dus nooit zeggen, ja hoor eens even, maar nu heb ik wel aan mijn liefdeverplichtingen voldaan in huwelijk en gezin, samenleving en gemeente. Nu heb ik voldaan, nu mag ik er wel een punt achter zetten. Nee, nee, zegt de schrift, wacht even, dat heb ik niet begrepen. Het is een onbetaalbare schuld, blijvende schuld. Het is in 1 Korinthe 13 dat de apostel zegt, de liefde houdt nooit op. Zij vergaat niet. Het is niet zo dat de liefde Gods op een gegeven moment verwatert en verdampt en ophoudt te functioneren. Achter de liefde Gods, de agape God, komt nooit een punt te staan. En als je werkelijk bent gaan liefhebben met de liefde Gods, dan zal daar nooit een moment komen waarop je niet meer lief hebt. Immers Gods liefde is een onuitputtelijke, onophoudelijke, aanhoudende en offervaardige liefde. Ja, die liefde waarmee jij door de Heere God geliefd bent, is de meetlat om de echtheid van je eigen liefde te toetsen. Heb je lief met een louter emotionele, gevoelsmatige, horizontale liefde, dan is dat begrensd, eindig, voorwaardelijk en dus een liefde die ophoudt en eindig is. In hoeveel huwelijken zie je dat niet? Dan wordt er gewoon een punt achter gezet. Ja, maar dat kun je van de liefde Gods niet zeggen hoor. Als je als man en vrouw elkaar gaat liefhebben zoals de Heer je liefhebt, met agape liefde, komt nooit een punt achter. Dat is de liefde die vasthoudt en doorgaat, ook in de onderlinge relaties binnen de gemeente, in huwelijk, gezin en samenleving. Heb je daarentegen lief met de liefde Gods, dan is dat een onuitputtelijke liefde. Weet u, gemeente, zoals de ontdekking van de vergeving van onze zonden leidt tot de vergeving van onze misdadigers, we bidden dat in het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het een leidt tot het ander, wanneer je werkelijk bent ontdekt aan je vrijspraak in Christus. Wanneer je werkelijk bent ontdekt dat jij dat je een vrijgesproken misdadiger bent, een vrijgesproken mens bent, dan zul je altijd die ander vergeven. Dan ben je een vergevingsgezind mens en ben je dat niet, ken je dan de vergeving van de Heere wel. En zo is dat ook met de liefde. De liefde. Als je werkelijk leeft in de greep van Jezus' liefde, dan zul je die ander gaan liefhebben. Johannes zegt, als iemand zou zeggen, oh, maar ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Leef elke dag, gemeente, in het licht van deze waarheid, dat jij een door God geliefde man, een geliefde vrouw bent. Hij heeft je lief met een onverwoestbare, oneindige liefde waar geen punt achter wordt gezet. Zijn liefde is constant. Hij heeft je vandaag niet meer lief dan gisteren. Hij heeft je constant lief. Je kunt niets doen waardoor hij je minder gaat liefhebben. Hij heeft je lief met dezelfde liefde, gisteren en heden en tot in eeuwigheid in Christus. Je bent geliefd en dat besef dat je geliefd bent, maakt dat je een liefhebbend persoon wordt, omdat de liefde Gods in jouw hart is uitgestort door de Heilige Geest. Laat me dat nog wat verduidelijken. Misschien dat je ooit van een vriend of broeder geld hebt geleend. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Je zat op zwart zaad. Je had even wat geld nodig. En je hebt een afspraak gemaakt met je vriend of broeder of wie het ook was. Je hebt gezegd, joh, ik betaal elke maand een x-bedrag. Over een half jaar is het helemaal voldaan. Nou, die eerste maand ging nog wel, die afbetaling. Maar de tweede maand die haperde. De derde maand die haperde. En toen kwam je die broeder of die vriend tegen van wie je het geld had geleend. En het haperde. Waar dacht je aan toen je me zag? Ja, je dacht aan dat geld. Je dacht aan het geld, je dacht aan de schuld die je bij hem hebt. Weet je, gemeente, wij moeten in de omgang op deze manier met elkaar, of op zo'n manier moeten wij met elkaar omgaan. Als ik jou zie, dan moet ik eigenlijk denken aan de liefdeschuld die ik bij jou heb. Als ik jou zie, dan denk ik, ik heb een schuld bij jou, man, vrouw. Ik heb een schuld. Een liefdeschuld. Nou, stel, je komt iemand tegen. Ik noem hem even Maarten, zo heet ik zelf, dat is het veiligst. Stel, je komt iemand tegen. Maarten. En Maarten is in de omgang geen aangenaam mens. Hij is vaak ontevreden en negatief. En als je even met Maarten praat, dan denk je na 5 minuten, hoe kom ik van hem af? Hij zuigt je leeg. Onze eerste natuurlijke reactie is dus, hoe kom ik van hem af? Je probeert zo goed en zo kwaad als het gaat om Maarten heen te lopen. Dat is een begrijpelijke reactie. Waarschijnlijk dat dat in de wereld ook gebeurt, maar bepaalt geen bewijs van liefde, gemeente. Maar als je je bewust bent van het feit dat je een liefdeschuld hebt bij Maarten, dan zul je denken, oh boy, daar heb je Maarten. Dat wordt even moeilijk. Geen gemakkelijke vent in de omgang. Ik heb er ook eigenlijk helemaal geen zin in. Maar als ik dan bedenk wat Christus voor mij deed, hoe hij mij toen ik een vijand van hem was, heeft lief gehad, dan kan ik niet anders dan in liefde op hem afstappen en hem vriendelijk en begripvol bejegenen. Ik heb immers een schuld bij hem. Ja, zeg je, alles goed en wel. Maar hoeveel van die Maartens lopen er niet rond? Moet ik ze dan allemaal in de liefde van Christus tegemoet treden? Dat is me nogal wat. Nou, dat is de tweede vraag. Wie moeten wij lief hebben? Wie moeten wij lief hebben? Vraag 1, waarom? Omdat het een schuld is. En we kunnen het lief hebben, waarom? Omdat je de liefde zelf hebt? Wel, nee. Maar omdat de liefde Gods door de Heilige Geest in je hart is uitgestort. Als je zijn eigendom mag weten. Tweede vraag, wie moeten wij lief hebben? De tekst noemt 3 categorieën, lees maar mee. Wij moeten elkaar lief hebben. Wij moeten de ander die anders is lief hebben. En wij moeten de naaste lief hebben. De 3 categorieën, elkaar, de ander die anders is en de naaste. We lopen ze alle 3 even na. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Wij horen elkaar lief te hebben. En dat gaat natuurlijk hier om het huisgezin van de Here, de gemeente van de Here Jezus Christus, die uitgeroepen vergadering van gelovigen. We zijn uit alle uithoeken van deze wereld uitgeroepen uit de macht van de boze, uit het koninkrijk van de duisternis overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. We behoren nu bij dat huisgezin van de Here. Je hebt hier allemaal broeders en zusters en we worden opgeroepen om elkaar hartelijk lief te hebben. Niks is er moeilijker dan dat. Ja, op zondagochtend of zondagavond samenkomen, elkaar voor de rest van de week niet zien. En dan vriendelijk groeten op zondagavond, gaat allemaal wel. Maar over langere tijd met elkaar optrekken, trouw zijn, volharden door de stormen heen. Ja, de Bijbel zegt op een andere plaats, verdraagt elkaar. Ach, broeders en zusters, er is wat te verdragen in de christelijke gemeente. Moeten we wel doen, verdragen elkaar. Ik moet uw rarigheden verdragen en u die van mij. En zo horen wij elkaar lief te hebben. Zie toch hoe goed en hoe liefelijk is het. Als broeders te samenwonen. Laten we elkaar lief hebben. Dat is de eerste groep. Tweede groep. Laten wij de ander lief hebben. Dat is een interessant woordje. Want je hebt in het Grieks 2 woorden voor een ander. Je hebt een ander van hetzelfde soort en een ander van een ander soort. U staat er bijvoorbeeld, als de Heer Jezus de komst van de Heilige Geest aankondigt, dan spreekt hij over een andere trooster. Dat hij een andere trooster zou zenden. Dat woordje andere trooster is een ander van hetzelfde soort, van hetzelfde wezen. Met andere woorden, de Heilige Geest is van hetzelfde wezen als de Heer Jezus Christus. De Heilige Geest is God zoals de Heer Jezus God is. Hij is van hetzelfde wezen. Hier in onze tekst staat het woordje ander, maar dan een ander van een ander soort. Een ander soort. Dus een ander soort dan jij bent, zeg maar. Een ander soort. Dat reikt verder dan je broeders en zusters. In feite is dit een oproep om iedereen lief te hebben. Mensen met een andere huidskleur of economische of sociale achtergrond. Mensen met andere waarden en normen en gewoonten en overtuigingen. Mensen met andere persoonlijkheden, politieke voorkeuren of levensstijl. Het gaat hier om mensen die anders zijn dan wij. En ze kruisen je levensweg. Daarbij maakt het niet uit of het gelovigen of ongelovigen zijn, maar de Heere zegt, ik heb jou toch ook lief gehad toen je nog een vijand van mij was. Zou je hetzelfde willen doen? Zou je nou als mijn kind, als mijn representant hier op aarde hetzelfde willen doen? Door die ander die zo anders is dan jij bent, hartelijk lief te hebben. Het zou ons aller verlangen moeten zijn dat allerlei mensen van verschillende economische en sociale achtergronden zich thuis voelen in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Wat je ook op je kerfstok hebt, wat je ook bent, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wij hopen en bidden dat jij je zult thuis voelen in de gemeenschap van de gelovigen. En tegen jou zou ik willen zeggen, als jij je aan ander voelt, wees welkom. We willen je de liefde van Christus laten zien. Wij behoren elkaar lief te hebben, broeders en zusters. Hartelijk lief te hebben. En we behoren die ander, die zo anders is dan wij zijn, lief te hebben. Derde categorie, wij behoren onze naaste lief te hebben. De naaste, ziet u dat in vers 9b? U zult uw naaste lief hebben als uzelf. In vers 10 lezen we datzelfde woordje. De liefde doet de naaste geen kwaad. De naaste is degene die dus dicht bij je staat. In Lucas 10 vraagt die wetgeleerde, wie is mijn naaste? En dan vertelt de Heer Jezus die beroemde gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En wat blijkt? Niet de leviet, niet de wetgeleerde, maar die gehate en verachte Samaritaan. Die in liefde uitreikt naar iemand die hem onder normale omstandigheden geen blik waardig keurde. Hij bewees zijn liefde aan iemand in nood, die hij van nature niet lief had. Onze naaste is met andere woorden diegene die, hoe anders hij ook is, in nood is. En hulp nodig heeft. En jouw levensweg kruist. Jij passeert hem of haar. Die ander is je naaste. Het gaat hier dus om mensen die je van nature niet lief hebt. Daarbij zou je kunnen denken aan schoolfamilie. Die jou alles behalve vriendelijk bejegenen. Misschien zijn het asociale buren die met het volume van een geluidsinstallatie geen rekening houden met jou. Misschien is het een ongelovig familielid die jou maar een vrome kwezel vindt. En je omwille van het evangelie belachelijk maakt. Misschien is het een luidruchtige narcist. Die jou in bijzijn van alle te schande maakt. Broeders en zusters, wij zijn geroepen om lief te hebben degene die het er niet naar maken. Die van nature onze vijanden zijn. Die zo anders zijn, maar die misschien in nood verkeren. Laat me u een treffend voorbeeld mogen geven. Toen eind 80e jaren de muur viel, die Oost- en West-Berlijn van elkaar scheidde, werd de gehate DDR-president Erich Honecker en zijn vrouw Margot persona non grata. En men vreesde op dat moment dat zij door het volk gelyncht zouden worden. En daarbij was er geen ziekenhuis in de heel Oost-Duitsland die de aan nierkanker lijdende Honecker wilde opnemen. Maar het was een dienaar van het goddelijk woord, pastor J. Holmer en zijn vrouw Sigrid, die vanaf 30 januari 1990 de dictator en zijn vrouw 10 weken lang onderdak verleende. Omdat geen van de 11 kinderen van pastor Holmer zich bij de communistische jeugdbeweging had aangesloten, waren zij aan de universiteit geweigerd en bij het zoeken naar een baan gedwarsboomd. Ze hadden zwaar onrecht geleden, omdat zij overtuigde christenen waren. En dan te bedenken dat deze Margot Honecker in de DDR-periode verantwoordelijk was voor onderwijszaken. En nu zorgde juist dat gezin voor deze twee omlaag gevallen mensen. Daar hebben we het over in ons schriftgedeelte. Ik vraag me eerlijk gezegd wel af, zou ik mijn hart en huis openstellen voor iemand die mijn gezin zo onrechtvaardig behandeld heeft? En jij, wat zou jij doen? Wat zou jij doen? We zijn geroepen om onze naaste die in nood is, lief te hebben. Elkaar moeten wij lief hebben. En de ander die zo anders is. Goed, gemeente, we hebben antwoord gekregen op de eerste twee vragen. Vraag 1, waarom moeten wij lief hebben? Nou, omdat het een schuld is. Blijvende schuld. Als ik jou zie, denk ik aan de schuld die ik tegenover jou heb. Ga elkaar zomaar een poosje zien. En we kunnen lief hebben omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest. 2, wie moeten we lief hebben? Elkaar, de ander die anders is en de naaste, in het bijzonder hen die in nood zijn. Tot slot, hoe moeten wij lief hebben? En nu komt het erop aan, hoe moeten wij lief hebben? Wat betekent het dus om nu in de praktijk lief te hebben? Paulus beantwoordt deze vraag met een citaat uit de 10 geboden. U weet, de 10 geboden bestaande uit 2 tafelen. De eerste tafel gaat over de liefde tot God. Gij zult de Heer uw God lief hebben op de eerste plaats, boven alles en iedereen. De eerste 10 geboden. De tweede tafel gaat over de liefde tot de naaste. En hij citeert de 5 geboden van deze tweede tafel. Het zijn allemaal negatief gesteld, wat je niet moet doen. Dat lees je ook in vers 10. De liefde doet de naaste geen kwaad. Het gaat dus allereerst om datgene wat de liefde niet doet. Als je van iemand houdt, doe je hem geen kwaad. Tenminste, niet doelbewust. En al de geboden die Paulus citeert onderstrepen dat. We lopen ze even na, volg maar mee. De liefde pleegt geen overspel, staat er. De liefde gaat buiten het huwelijk met niemand naar bed. Met andere woorden, ik zeg het maar even heel plain, heel direct. Dan heb je geen seks met een man of vrouw van een ander, waardoor je die ander diep kwetst. En wat te denken van de vertrouwensbreuk met je eigen partner, waarvan je zegt dat je hem of haar lief hebt. Door overspel te plegen, doe je degene die je beweert lief te hebben, ernstig, ingrijpend, bijna onherstelbaar kwaad. Ik heb mannen in mijn studeerkamer wel horen zeggen, ik hou van mijn vrouw, maar ook van die andere dame. Ik hou van alle twee. En dan zeg ik altijd, dat doe je niet. Je houdt van jezelf. Je houdt van de spanning en de verstrooiing in de relatie. Want als je werkelijk van de andere houdt, zou je hem of haar nooit blootstellen aan de onontkoombare pijn van een overspelige relatie. De liefde pleegt geen overspel. Maar er is wel vergeving, man, vrouw. Er is vergeving. Beleid het aan de Heere, beleid het aan elkaar. Mogen God je man, je vrouw genade geven. Om je te vergeven. En geef hem of haar dan veel tijd om die vertrouwensbreuk te laten helen. Maar als je zegt dat je van je vrouw houdt, doe je dit niet. We zijn toch bruidsgemeente? Dit hoort bij de levensheiliging, gemeente. Ten tweede, de liefde doodt niet. Als je van iemand houdt, breng je hem of haar niet om het leven. Je zult niet doden. Soms lees je dat in de krant wel, hè? Dan spreken ze over een crime passionnel, zeggen ze dan. Maar je voelt wel dat zo'n dodelijke liefde eerder hartstocht is, een wanhoopsdaad uit de afgrond geen liefde. De liefde zal de ander niet doden, ook niet emotioneel. Dat gebeurt misschien nog wel vaker door dat man, ik gebruik de man maar even, omdat ik ken mezelf. Omdat de man dan bijvoorbeeld steeds een bepaalde opmerking naar zijn vrouw maakt om haar eronder te houden, om haar klein te houden. Of naar zijn zoon een bepaalde opmerking blijft herhalen. Stomkop, stomkop. En als je dat maar vaak genoeg tegen de jongen zegt, gaat hij erin geloven. En dood je je zoon emotioneel. Gij zult niet doden. Of je doodt iemands reputatie of zijn naam. Je zult niet doden. De liefde doet ernaast geen kwaad. Ten derde, de liefde steelt niet. Dat betekent dat je je geen dingen toe-eigent die van een ander zijn. Andermans eigendommen laat je met rust. De liefde steelt niet. Dan zou je de ander kwaad meedoen. De liefde is gericht op het geven, niet op het nemen. Kijk, als Paulus de nieuwe levenswandel beschrijft, dan heeft hij het even over een dief, een inbreker. En dan zegt hij, wie gestolen heeft, moet niet meer stelen. Komma, geen punt. Komma. Je zegt, wat fijn, hij steelt niet meer. Nou, dat is fijn. Had hij ook nooit moeten doen, maar nee, dan zie je een komma en zegt hij, maar hij moet zich inspannen met de handen goed werk te doen om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Dat betekent trouwens ook, gemeente, dat je geleende dingen teruggeeft. Heb je een boek geleend, zorg dan dat het terugkomt. Oké, nou, dat is werk aan de winkel, ik hoor het al. En voor de mannen misschien, een stukje gereedschap geleend bij de buurman, is dat terug? Is dat terug? Dat betekent dat je dus eerlijk bent. Dat we als kinderen Gods bekend staan als mannen en vrouwen die zich niet gemakkelijkerwijs het eigendom van een ander toe-eigenen. De liefde steelt niet. De liefde geeft geen vals getuigenis. Ten vierde. De liefde liegt niet over een ander. Vertelt geen dingen die de ander niet heeft gezegd. De liefde weerhoudt ons ervan om onwaarheden over een ander rond te bazuinen of de ander in een verdacht of kwalijk daglicht te plaatsen. Waardoor iemand onherstelbaar kwaad wordt gedaan. Let goed op, hoeveel huwelijken zijn al te gronde gericht door een onbeheerste tong? Hoeveel gemeenten hebben schade geleden door een onbeheerste tong? Hoeveel dienaren van het goddelijk woord zijn niet beschadigd door een onbeheerste tong? De liefde doet ernaast geen kwaad. Hier komt het op aan, gemeente. Hier gaat het om. Ten vijfde, de liefde begeert niet. De liefde begeert niet. Als je werkelijk van iemand houdt, zit je niet op zijn eigendommen te flassen. De Bijbel zegt, je zult niet begeren. Het is de eerste zonde die in de Hof van Eden de kop opstak, de begeerte. Er worden talloze mensen door geregeerd. En dat begeren gaat meestal ten koste van de ander. En het berooft een mens van zijn eenvoud, van zijn tevredenheid en zijn dankbaarheid. Altijd maar dat begeren, dat begeren. Denk aan Agab, koning Agab. Hij begeerde de wijngaard van Naboth. Had Agab geen wijngaarden? Oh ja, hij had wijngaarden in overvloed. Maar hij begeerde die ene wijngaard van Naboth. En het ging ten koste van Naboth. Naboth kwam daarbij om het leven. De liefde begeert niet. De liefde doet daarnaast geen kwaad. Weet u, als wij gaan liefhebben. Als wij gaan liefhebben met de liefde die de Heere zelf in onze hart heeft uitgestort. Dan gaan deze geboden automatisch in vervulling. Niet omdat het een gebod is, maar omdat je lief hebt. Omdat je leeft in de greep van Jezus liefde. Omdat je daar zo van ondersteboven bent, dat je zegt, Heere, leer mij lief hebben. Liefde is niet een gevoel of een emotie. Liefde is een werkwoord. Lees 1 Korinthe 13. En daar lees je wat de liefde doet. En wat ze niet doet. De liefde doet daarnaast geen kwaad. Nu, sommige uitleggers denken bij deze tekst dat het negatief gesteld is En dat het eigenlijk positief bedoeld wordt, zoals bijvoorbeeld, wij zeggen wel eens over iemand, nou is geen domkop, zeggen we dan, is geen domkop. Wat we eigenlijk willen zeggen is, nou dat is een slimme vent, dat is een intelligente boy. Maar dan zeggen we, hij is geen domkop. Maar je bedoelt het tegenovergestelde. Nou, als Paulus nu zegt dat de liefde de naaste geen kwaad doet, zegt hij dus feitelijk, de liefde doet de naaste alleen goed. Nou, dat is de andere kant van hoe wij moeten lief hebben. Sterker nog, daar gaat het om. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dat betekent dat de liefde gericht is op het totale welzijn van de ander, het beste van de Heer voor die ander zoekt. Niet op zichzelf gericht, maar op die ander gericht. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ja, zegt een vrijzinnige of iemand die beïnvloed is door de moderne psychologie. Ja, dan moet je wel eerst even jezelf leren liefhebben. Je moet eerst jezelf leren liefhebben voordat je de ander kunt liefhebben. Alsof de Bijbel zegt, gij zult uzelf liefhebben. Leer eigen liefde. Nee, dat is een verdraaiing van de schrift. Nergens in de Bijbel staat, u zult eerst uzelf liefhebben. De Bijbel gaat ervan uit dat een mens zichzelf lief heeft. Er is een natuurlijke eigen liefde. Dat is een vanzelfsprekend gegeven. Natuurlijk allemaal, laten we wel zijn, hebben we innerlijke en uiterlijke eigenschappen, fysieke eigenschappen en persoonlijkheidseigenschappen waar we wat moeite mee hebben. Ik wel. Dat hebben we denk ik allemaal. Maar we houden zoveel van onszelf dat we die eigenschappen van ons eigenlijk niet willen accepteren. En daarbij weten wij onszelf over het algemeen goed te voeden en te kleden. We zorgen goed voor onszelf. Paulus zegt, dat is het woord van de Heere God. Niemand, hoor goed, niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. En dat is precies wat wij doen. Wij voeden, wij koesteren onszelf. En u zegt de Heer, zou je dat nu op dezelfde manier voor de ander willen doen? Zou je de ander willen liefhebben zoals je jezelf lief hebt? En die eigenliefde is een gegeven. Wees in diezelfde mate gericht op het welzijn van de ander. Wat je voor jezelf doet, hoor je ook voor die ander te doen. Natuurlijk is het zo, broeders en zusters, dat de gezonde eigenwaarde en zelfacceptatie helpen bij het in liefde uitreiken naar de ander. Maar dat is niet wat deze tekst leert. Geleerd wordt dat wij gericht moeten zijn op het welzijn van de ander. Hoeveel conflicten in onze onderlinge relaties zouden daarmee niet opgelost en voorkomen kunnen worden. Ik geef u een persoonlijk voorbeeld uit mijn eigen huwelijksleven. Ik heb mevrouw uitgenodigd om vanavond aanwezig te zijn. Dus u kunt het eventueel bij haar navragen. Weet u, een van de belangrijkste redenen, of een van de belangrijkste bijdragen aan mijn huwelijk, is dat ik uiteindelijk meer aan Maria ben gaan werken, aan denken, dan aan mijzelf. Ik doe dat niet perfect, maar ik groei erin. Het gebeurde namelijk wel dat zij soms lang wegbleef en ik alleen thuis was. En ik dacht, waarom blijft ze zo lang weg? En wachten duurt lang. En ik merkte dat ik boos werd van binnen. Of het gebeurde wel tijdens een gesprek dat zij iets zei wat bij mij helemaal verkeerd viel. Het kwam compleet verkeerd binnen. Dat kwam doorgaans door mijn persoonlijke onzekerheid. Maar dan ging ik wel, dan sloot ik de luiken van mijn hart. De poort van mijn hart werd in het slot gegooid. Ik ging naar mijn werkkamer toe en ik ging zitten bedenken wat ik haar zou zeggen om haar duidelijk te maken dat ze het helemaal verkeerd had. Maar weet u, toen ik bewust aan mijn huwelijk begon te werken, aan mijn huwelijksrelatie, werd ik bepaald bij de vraag, Maarten, aan wie denk je nu? Op wie ben je nu gericht? Oh, ik kan het je zeggen hoor, ik was op mezelf gericht, op mijn gekwetste gevoelens. En die vraag wilde ik in het begin helemaal niet toelaten. Ik had geen enkele behoefte om aan haar te denken, want ik zat vol met mezelf. Ik was gekwetst en dat zou ze weten ook. Het moest eerst gaan over wat zij fout had gedaan. Ja, totdat ik mij innerlijk geconfronteerd zag met de vraag, aan wie denk je nu? Van wie ben je nu vol? Op wie ben je nu gericht? Denk je aan jezelf of aan je vrouw? Ik dacht natuurlijk aan mezelf. Weet je, gemeente, het is onbegonnen werk om met alle argumenten van de wereld een conflict of een moeite te overwinnen, wanneer je aan het welzijn van de ander denkt en gericht bent op het geluk van de ander. Zou jij de Heere willen vragen om deze vraag bij jou in te branden, zodat je er niet meer omheen kunt? Want eerdaags heb je zomaar weer een conflict. Zomaar weer een moeite. En dan gaat het om jouw rechten en jouw gelijk en jouw gekwetstheid. Stel jezelf de vraag, hang hem desnoods boven je bed. Aan wie denk je nu? Van wie ben je vol op dit moment? En de volgende keer dat jij je vrouw bekritiseert en haar de les leest, omdat zij de dingen anders doet dan jij, stel jezelf die vraag, aan wie denk ik nu? Zoek ik nu het beste van de Heere voor haar? Als jij een gehoorzaam christen wil zijn, een daadwerkelijke navolger van Jezus, denk dan aan die ander. Dat zal je relatie totaal veranderen. En dat is de sleutel tot de oplossing van praktisch alle denkbare conflicten. Is er strijd? Is er moeite in je huwelijk, in je gezin? Tussen jou en je werkgever of de collega's onderling? Is er strijd of een conflict in de gemeente waar je samenkomt? Stel jezelf de vraag, en wie denk je nu? Van wie ben je vol? Zou je het antwoord eerlijk onder ogen willen zien? Wanneer wij vervuld zijn met de Heilige Geest en de stroom van Gods liefde die ons gegeven is, komt in ons leven los, zullen wij onze naasten gaan liefhebben als onszelf. Dat is een openstaande schuld. Boven onze overdenking staat verschuldigde liefde. Als ik jou zie, man, vrouw, dan denk ik, ik sta bij je in de schuld. Ik hoor je lief te hebben. Mogen God ons alle genade geven om zo in het leven te staan. Laten wij nu voor het aangezicht van God de beslissing nemen om dagelijks die liefdeschuld naar elkaar te voldoen. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen. Laten wij samen de Heere nog danken. Heere, wij zeggen u dank dat u de levende God bent die initiatief heeft genomen om een schepping die zich van u vervreemd heeft op te zoeken. En dat heeft u gedaan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We zeggen u dank dat u in deze wereld gekomen bent, Heer Jezus, om zondaren te behouden. Wij willen u roemen, u eren en loven en prijzen. Dat u in onze plaats en voor onze zonde uw leven hebt gegeven aan het kruis op Golgotha. En ten derde dagen bent opgestaan uit de doden. We zeggen u dank dat u onze zondeschuld op het hout hebt gebracht. En dat we door het geloof in u vrijgesproken misdadigers zijn, gerechtvaardigde zondaars. Dank u wel dat we kinderen van u zijn geworden. Van vijanden tot vrienden gemaakt. Het is onvoorstelbaar groot uw genade aan ons bewezen in Christus. Dank u wel voor deze grote liefde waarmee u ons hebt lief gehad. Die liefde die u ook in ons hart hebt uitgestort. U spreekt ons nu aan deze avond om uit die bron, onuitputtelijke bron van liefde te putten in de liefde tot elkaar. De liefde tot de ander die zo anders is. En de liefde tot de naaste. Heere, geef dat we dit niet van ons zullen afschudden, maar dat we er in de praktijk mee aan de slag zullen gaan. Zegen zo onze huwelijken, onze gezinnen, onze onderlinge relaties, opdat wij in onze omgeving bekend zullen staan als liefhebbende mensen die zelf leven in de greep van Jezus' liefde. Dat vragen we u uit genade. We zeggen u dank voor dit samen zijn. We zeggen u dank voor Anja van der Ham. Dank u wel voor de prachtige geloofsliederen die zij gezongen heeft. Dank u wel, Heere, dat het ons hart mag raken. En zo is het. Dank u wel, Heere, dat we zo samen onderweg mogen zijn naar het moment dat de bazuin zal klinken en wij u tegemoet mogen gaan in de lucht. Heere, komt u spoedig weer. We bidden u om de vrede van Jeruzalem en snelle voortgang van het evangelie van de genade. En dit, Heere, als voorschot op dat moment wat komen gaat, dat gans Israël behouden zal worden. Dank u wel, Heere, dat u op het punt staat om weer te komen. We kunnen het zien aan de tekenen van de tijd. En wij bidden u dat u als de hemelse bruidegom, Heere Jezus, een gemeente zult aantreffen die zich mooi gemaakt heeft, die zich werkelijk mooi heeft gemaakt door zich te laten vormen naar uw beeld. Geeft u dat ook deze dienst daaraan mag bijdragen. Tot eer en verheerlijking van uw naam. Wij eren en aanbidden, loven en prijzen u tot in alle eeuwigheden. Amen. Gemeente, wij willen nu met elkaar onder het voorspel van het volgende lied de collecte houden. We willen met elkaar zingen kroon hem uit Johan de Heer 115, vers 1 en 2 voor de zegenbeden en vers 3 daarna. En we willen dat lied straks ook staande zingen.
Thank you.
mogen de God van de vrede zelf, uw gehele en alle heilige, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw. Hij zal het doen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen totdat de Heer Jezus komt. Amen.